Hey, wat leuk dat je weer luistert naar de Revive podcast. Mijn naam is Nienke Kruid en in deze podcastserie zal ik je meenemen op een reis langs opwekking in het verleden, heden en de toekomst. We verlangen ernaar om God te zien bewegen in ons land, zodat hem alle eer en glorie toekomt die hij verdient. Ja, ik zit hier vandaag bij Hans Timms. Hans Timms, kunt u zichzelf voorstellen?
Ja, ik ben zoals je al zei Hans Timms. Ik ben geboren en getogen in Den Haag. Thuis, ik kom uit een gezin van 7 kinderen, vader en moeder en 7 kinderen. Een gelukkig gezin, een naoorlogsgezin. Mijn ouders en in het gezin zelf werd helemaal niks aan geloof gedaan. Ik had dus ook niks meegekregen. Ik wist ook helemaal niet wat het betekende, wat ik daarvan kon verwachten. Totdat ik op een dag in Den Haag een kerk binnenstapte en voor het eerst het evangelie hoorde. En dat heeft mijn wereld op z'n kop gezet. Ja. En vanaf dat moment, zeg maar, ben ik een leven aangegaan met de Heer, met de Heer Jezus. Ik heb hem aangenomen in mijn leven. En boven verwachting ben nu 50 jaar verder. Boven verwachting heeft God geweldige dingen gedaan in mijn leven. En ik heb zoveel kansen en gelegenheden gekregen om ook het evangelie te brengen wereldwijd op heel veel plaatsen in heel veel landen.
Ja.
Dat even misschien.
Ja, en dat doet u nu dus nog steeds?
Dat doe ik nog steeds, ja. Ik heb in het werk waar ik tot bekering ben gekomen in Den Haag, het zendingswerk, daar heb ik 6 jaar gewerkt. Daar heb ik hele mooie kansen gekregen ook. Mijn voorganger zag echt ook potentie in mij en stuurde mij ook naar allerlei plaatsen. Voor het eerst ben ik toen in Indonesië geweest. Ik ben een tijd in Amerika geweest, waar ik voor Reverend R.W. Schambach heb gewerkt. Mm-hmm. Allemaal als stageperiodes om te leren en te begrijpen. Daar in Amerika heb ik vooral heel veel geleerd over de kracht en de zalving van de Heilige Geest.
Yeah.
En dat heeft me echt gebouwd in mijn leven. En dat heeft mij ook echt laten weten wat nou het verschil maakt tussen religie en relatie en geloven. En de manier van geloven en wat we te verwachten hebben uit geloof. Dat is het fundament voor mij geweest. Daar heb ik in dat werk ook mijn vrouw Esther leren kennen.
Ja.
Zij is 30 jaar lang een gospelzangeres geweest. We hebben heel veel gereisd. Dat gaf ook heel veel openingen in Europa en buiten Europa en in Nederland. Heel veel ook in traditionele kerken. Mm-hmm. Heel veel mensen mogen vertellen over de liefde van de Heer Jezus. Mensen hebben dat vaak van horen zeggen, maar nooit eigen gemaakt.
Ja.
En daar hebben we enorme kansen gezien. En daar zijn ook heel veel mensen tot Jezus gekomen. En tot op de dag van vandaag zien we daar nog de vruchten van.
Ja.
In een latere periode zijn wij voorgangers geworden, mijn vrouw en ik, in IJsselstein. Ik werd daar gevraagd voor een onderwijsserie door de leiders daar. Die hadden wat problemen met elkaar en met het leiderschap. En vroegen of ik een aantal avonden kon organiseren om ze te onderwijzen op het gebied van leiderschap. En wat ik niet verwacht had en wat ik eigenlijk nooit gewild had ook, was het, dat ze me aan het eind van die serie vroegen of ik niet hun voorganger wilde zijn.
Ja.
Dat heeft nog wat voeten in de aarde gehad. Want ik wilde daar niet zo direct in overstag gaan, omdat wij leefden een leven van reizen en van landen zien, mensen het evangelie verkondigen.
Ja.
Eigenlijk zorgeloos, want je gaat ergens heen en je gaat ook weer weg. Een gemeente is natuurlijk heel anders. Dat vraagt een hele andere toewijding ook.
Ja.
Maar achteraf gezien zeg ik, dat zijn misschien wel de meest mooie 10 jaren van mijn leven geweest. Ja. Na 10 jaar hebben we dat overgedragen aan mijn schoonzoon, een Zuid-Afrikaanse jongen, en mijn dochter. Die een zendingswerk hadden nog steeds hebben in Afrika, Zuid-Afrika.
Ja.
Dat is een beetje waar we in bezig zijn geweest. We zijn vandaag nog steeds landelijk leiders van een netwerk dat heet FMF, Friends for Ministries in Fellowship.
Mm-hmm.
Dat is voor een netwerk voor gemeenteleiders, organisatieleiders, zendingsleiders. Er zijn een aantal tientallen leiders bij betrokken.
Ja.
Dat houdt ons nog bezig. En daarnaast reizen wij nog steeds om in volkeren of op het gebied van leiderschap. We zijn een aantal keren in Oekraïne geweest, nu de oorlog gaande is, om mensen te bemoedigen, te stimuleren, te helpen, te versterken. En daar zijn we heel dankbaar voor dat we in dit seizoen van ons leven dat nog steeds kunnen doen. Ja. En daarin actief mogen zijn.
Ja, ja. En u zei, u kwam 50 jaar geleden ongeveer tot geloof.
Ja.
Hele andere tijden waren dat.
Ja, dat was eind 60e jaren.
Ja.
Ik zei al, dat was heel verrassend voor mezelf ook. Want ja. Ik dacht, die ene keer dat ik naar de kerk ging, dat was op verzoek van iemand. En ik dacht, dat is gelijk ook de laatste keer. Dat ga ik nooit meer doen.
Ja.
Maar het wonderlijke was dat God vanaf dat moment met mij aan het werk ging.
Ja.
En gaandeweg, de week nadat ik dat daar voor de eerste keer in die dienst was geweest, voelde ik een drang om weer terug te gaan. En ja. Dat was volkomen tegen mijn gevoel in. Ik kon het ook niet begrijpen waarom ik dat zo voelde. Ik leefde in Den Haag een vrolijk leven, had veel ja. vrienden. En ik dacht na over de consequenties. En ik begreep dat een leven met de Heer is niet een leven van achteroverleunen en maar afwachten wat er staat te gebeuren.
Ja.
Maar als ik me daarin zou verdiepen, dat het ook heel veel van me zou vragen en eigenlijk mijn leven volledig op de kop zou zetten. Wat ook is gebeurd.
Dus daar had u gelijk in?
Daar had ik gelijk in, ja. Daar had ik gelijk in. En, maar toen ik eenmaal dat besluit heb genomen, en ik weet dat was in een samenkomst in Delft, dat ik daar ook zat. En was een hele volle samenkomst. Er moesten bankjes bijgezet worden. En zo zetten ze een bankje helemaal voorin, waar ik op moest gaan zitten, samen met een paar vrienden die ik had meegenomen. En toen daar na de boodschap, zeg maar, de uitnodiging kwam om je leven aan Jezus te geven, bonkte mijn hart uit mijn keel. En ik begreep dat God was bezig om mij daarvoor klaar te maken.
Ja.
En het zweet was onder mijn oksels en was een hele moeilijke avond.
Ja.
Maar uiteindelijk besloot ik om mijn leven aan Jezus te geven. Het was niet makkelijk, want mijn vrienden waren mee. Niemand van hen was bekeerd.
Ja.
En ik dacht, ja, wat gaan die ervan denken? En blijft die vriendschappen wel? Maar ik besloot om de Heer te volgen en om mijn leven aan hem over te geven. En dat is het beste wat ik ooit heb kunnen doen.
Ja, ja. Ja. En de jaren 60, wat voor tijd was dat qua geloofsbeweging in Nederland ook? En
ja, dat was nu, ja, dat was een tijd van de hippies.
Ja.
Dus het was het vrije leven. Dat was, de 60 jaren waren daar echt ook bepalend in. Maar het was ook de tijd van de Jesus Movement.
Ja.
En omdat ik in dat zendingswerk ben gaan werken, kreeg ik ook de gelegenheid, ik deed ook journalistieke verhalen, om naar Amerika te gaan en daar verhaal te maken van wat daar gaande was.
Ja.
En daar kwam ik dus in samenkomsten van 100.000 mensen, 250.000 mensen,
ja.
op een vliegveldstrip en, waar Billy Graham sprak en Johnny Cash muziek maakte en al de grootheden van die tijd die tot bekering waren gekomen, heel veel uit Hollywood en in de muziek, die kwamen tot geloof.
Ja.
Het was een hele enerverende, boeiende tijd.
Ja.
En daar deel van te mogen uitmaken was natuurlijk fantastisch. En dat te zien ook. En hoe God echt duizenden en duizenden jonge mensen tot geloof bracht. Dus dat was een hele krachtige periode ook.
Ja, want wat was die Jesus Movement dan precies, voor de mensen die dat niet weten?
Dat was wat wij hier dan noemden de Jezusbeweging. Maar
ja.
Dat was een beweging die in een hele sterke breedte vooral jonge mensen tot geloof bracht. Het was echt een werk van de geest.
Ja.
Duizenden mensen werden gedoopt in de zee en in rivieren en op plaatsen, mogelijke en onmogelijke plaatsen. Het was heel dynamisch, heel enerverend. Maar het was vooral dat, dus naast heel veel bekendheden, ook heel veel jongeren gewoon tot geloof kwamen op, jongeren die het zelf van zichzelf ook nooit gedacht hadden. Maar het bracht heel veel beroering, met name in Amerika, maar ook wereldwijd.
Ja.
En dat was een fantastische tijd. Dus die eind 60 jaren, begin 70 jaren, om daar als christen in te bewegen,
ja.
heeft me heel veel gebracht.
Ja. En heeft dat nog invloed gehad op de periode ook daarna? Of is dat op een gegeven moment dan opgehouden?
Ja, eigenlijk alles wat je meemaakt is weer een nieuw fundament voor de dingen die God daarna wil gaan doen.
Ja.
Als je je leven aan Jezus geeft, dan weet je niet waar je aan begint. En er zijn geen lessen voordat je... Wat zat er dan te gebeuren? En zeker in die tijd waren er geen bijbelscholen, waren er bijna geen dingen die je in Nederland althans kon doen, waar je van kon leren. En je werd als het ware in het diepe gegooid en je moest leren zwemmen.
Ja.
Maar het was het werk van God, dus het was redelijk relatief makkelijk ook. Mm-hmm. En ja, het is ook natuurlijk, het heeft ook met je persoonlijkheid te maken in hoeverre je daarin meegaat en je daarin overgeeft.
Ja.
En ik heb geleerd dat overgave, gehoorzaamheid, nederigheid is fundamenteel om zeg maar door God gebruikt te worden en deel te maken ook van een beweging.
Ja, ja. Het Malieveld ging nog weer vooraf natuurlijk aan de 60e jaren. Dat vond plaats in de jaren 50. U groeide toen op in Den Haag. Soms wordt het Malieveld wel een beetje gezien als soort de opwekking van de 20e eeuw in Nederland. Of nou ja, dat het grote invloed heeft gehad. Heeft u dat ook gemerkt?
Ja, dat was in 1958, ja. Toen T.L. Osborne naar Nederland kwam. Mm-hmm. Dat is natuurlijk al een heel verhaal op zich. Daar is ook een film van, hè, Holland Wonder.
Ja.
Dus als mensen op YouTube gaan en willen weten wat gebeurde daar dan is dat goed om dat op die manier te bekijken. Ik was toen 9 jaar. Ik merkte dat het gonste in Den Haag van een enorme gebeurtenis. Ik ben daar zelf nooit geweest, mijn ouders wel. Mijn vader is daardoor ook tot geloof gekomen. Mm. Dat was een hele krachtige beweging, waar wij nu helaas nog steeds op terugzien van, oh, hoe mooi was dat. Maar ik geloof dat we in een tijd leven dat God hetzelfde wil doen en eigenlijk nog veel meer. Dat we leven in een tijd van een golf van opwekking die is dat aan te komen, die ongekend is.
Ja.
En die dat zal doen vervagen. Maar het was sensationeel in die tijd. Ik weet dat er waren samenkomsten met meer dan 100.000 mensen op het Malieveld in Den Haag.
Ja.
Ziekenwagens werden terrein opgereden en de mensen werden uitgeladen en gingen genezen weer naar huis. Mm. Ik heb in die tijd en door de jaren heen, vanaf mijn bekering, heel veel getuigenissen gehoord, tientallen jaren lang. Nu is dat alweer bijna 70 jaar geleden.
Ja.
Of 65 jaar geleden, een lange tijd geleden. En veel van die mensen uit die tijd zijn intussen overleden.
Ja.
Maar er waren heel veel getuigenissen. Overal waar je kwam, vertelde mensen over de impact die T.L. Osborne-campagne heeft gehad.
Ja.
Het aardige daarvan is dat ik ben tot bekering gekomen door de vertaler van T.L. Osborne.
Ja.
Die is zijn eigen werk begonnen, die is gaan pionieren. Heeft heel veel gemeentes gesticht in Nederland. Is een heel belangrijk werk ook geweest in die tijd. En ook anderen die zeg maar daarmee aan het werk gingen, het voortzetten.
Ja.
Dus T.L. Osborne heeft naast een geweldige campagne van een dag of 10 ook heel veel neergezet als fundament voor de kerk in Nederland. De hele Pinksterbeweging en de charismatische beweging is daaruit voortgekomen.
Ja.
Dus ik ben dankbaar daar ook zeg maar deel van uit te hebben gemaakt. En in die golf daarin heb meebewogen en de nawerking daarvan heb kunnen zien en kunnen merken. En dat was ook voor het eerst voor Nederland en zeker voor kerkmensen dat zij horen over goddelijke genezing.
Ja.
En dat maakte natuurlijk heel nieuwsgierig. Mensen kwamen uit de oorlog. Het was 1958. Een nieuwe tijd was aangebroken. Er was een nieuw verlangen, een nieuw elan. Mensen wilde meer weten over God.
Ja.
En dus dat was het sloot zo nauw aan op wat we nodig hadden in Nederland.
Kan geen toeval zijn.
Dat kan geen toeval zijn, nee.
Dat die timing zo was.
Nee.
Ja.
En het mooie is dat T.L. Osborne, die was uitgenodigd door de traditionele kerken.
Mm-hmm.
Die daar min of meer later wat spijt over hadden dat ze hem hadden uitgenodigd. Want ze wisten niet wie ze in huis haalden.
Ja.
Er was een tv-programma over hem geweest. Nou, toen had je nog maar 2 zenders in Nederland, dus iedereen had dat gezien.
Ja.
Dus toen hij kwam in Nederland en met de demonstratie van tekenen en wonderen,
mm-hmm.
was dat voor ons land fascinerend. En is er iets begonnen waarvan we tot op de dag van vandaag nog de vruchten van plukken.
Ja.
Maar waarna we ook hongerig uitzien naar een nieuwe beweging.
Ja.
We kijken terug, maar het wordt tijd dat we vooruit kijken en verwachten. En ik ben ervan overtuigd dat het ook er staat aan te komen.
Ja.
Een golf van opwekking die ongekend zal zijn.
En wat maakt dat u dat aanvoelt of het idee heeft dat het er nu aan zit te komen?
Nou, ik proef dat. Ik proef zeg maar voor mezelf dezelfde elementen als in de tijd ook met de Jesus People Movement.
Ja.
Er is een bepaalde spanning, er is een bepaalde verwachting. Je ziet het ook steeds meer bij kerken, bij kerkleiders. Opwekking is niet alleen een kreet. Mm-hmm. Maar dat is iets wat God wil gaan doen. Mm. En waardoor mensen in vuur en vlam worden gezet. Het werk van de Heilige Geest nu is veel sterker, veel meer benadrukt dan zeg maar tientallen jaren geleden.
Ja.
En dat is groeiende. En ik geloof dat het een beweging van de geest zal zijn. Het was 2000 jaar geleden een uitstorting van de geest in Israël, in mm-hmm. Jeruzalem, waar 120 mensen aan het bidden waren.
Ja.
En wat de wereld op zijn kop heeft gezet.
Tot de dag van vandaag.
Tot op de dag van vandaag, ja.
Ja. Ja.
Ja.
Ja. Ja.
Maar we hebben het nodig. We hebben een nieuwe zalving nodig. We hebben een nieuwe werking van Gods geest nodig. En we zien het ook. We zien dat religie wordt afgebroken. En dat de relatie, zeg maar, de goddelijke kracht steeds meer gezien gaat worden.
Ja, ja. Ja, dat is heel mooi om mee te maken.
Zeker, ja.
Ja,
ja, dat is het voordeel als je ouder wordt. En over tientallen jaren terug kan kijken.
Ja.
Maar ook nog steeds vooruit kijken.
Hmm.
Mijn vrouw en ik, wij zijn nog heel actief in het werk van de Heer.
Ja.
En dat is genade van God.
Hmm.
Maar daar zijn we ook heel erg dankbaar voor.
Ja.
Zij heeft een hele belangrijke rol gespeeld, ook in Nederland, in de muziek. In de tijd dat er bijna nog geen muziek was. Je had Ellie en Rickert en je had Esther Timms.
Ja.
En de zingende zusjes.
Ja.
Maar dat heeft voor ons heel veel gebracht. En haar bediening, ook in de kerken, waar zoveel mensen tot geloof zijn gekomen,
ja,
is echt fantastisch geweest, ja.
En nou ja, we moeten dus niet eigenlijk, als ik u zo hoor praten, niet te veel blijven hangen in, oh, dat was toen zo groot, maar ook dat meenemen voor de toekomst. Maar wat kunnen we voor lessen ook nemen daaruit?
Nou, wat helpt is om te weten dat God kan dat dus doen.
Ja.
Ja, dus we kijken terug op iets waarvan we zeggen, wauw, dat was fascinerend. Dat was, ja, dat was zeg maar in die tijd en in de golf van dat wat God deed over de wereld was buitengewoon.
Ja.
Het verschil wat je zeg maar wat je toen zag en wat je nu ziet is dat het toen en later ook in Nederland nog heel lang een persoongerichte bediening was.
Mm.
Hè, mensen gaan naar iemand toe die de boodschap van genezing predikt. En die staan dan lang in de rij, zodat degene die de boodschap predikt ook de handen oplegt en ja, de bedienaar is van die zalving. Nu zien we dat het veel meer in beweging is van het lichaam van Christus.
Ja.
Het is veel meer, zeg maar, in de vijfvoudige bediening die wij ook onderwijzen.
Mm-hmm.
Die is buitengewoon gewoon belangrijk is, die ook de laatste jaren opgang doet.
Ja.
Waarbij het lichaam wordt geactiveerd en het niet alleen exclusief voor één persoon is, maar waarbij iedereen eigenlijk onderwezen wordt en bekrachtigd wordt om de dingen te doen en waarin aan God zijn tekenen en wonderen verleent.
Ja, dus je hoeft niet meer in de rij te staan voor iemand als toen dan T.L. Osborne. Maar je kan ook op zondag naar voren stappen, yeah, en je laten bedienen.
Ja, bij T.L. Osborne, die heeft niet persoonlijk de handen opgelegd. Er waren zoveel mensen dat het onmogelijk was.
Ja.
Maar die heeft dus geloof uitgesproken.
Ja.
En dat is ook heel krachtig. En mensen hebben dat ontvangen in het hart gesloten.
Hmm.
Dat geloof is geactiveerd en ontvingen daarvoor waarvoor ze kwamen.
Ja.
Dus genezing en de bediening van genezing werkt op heel veel verschillende manieren. Maar het,
ja,
is heel lang een one-person bediening geweest.
Ja.
En die tijd is heel anders.
Ja.
Jij en ik en de mensen in de kerk die zijn geroepen om het werk van God te doen.
Hmm.
Maar dat heeft ermee te maken hoe in hoeverre je daarna uitstrekt en het verlangen hebt. En dus ja.
Ja. En mensen die dit luisteren en denken, ik heb een verlangen naar opwekking of ik verlang naar een grote beweging van Gods geest in Nederland. Wat zou je tegen hen willen zeggen?
Ja, ik zou willen zeggen, dat begint op de knieën.
Ja.
Elke opwekking begint met gebed.
Hmm.
Daar is iemand die roept, die hongerig is. Dat hoeven niet heel veel mensen te zijn. Vaak gebeurt het uit één persoon,
ja,
die daar honger naar heeft, die op zijn knieën ligt, die daarvoor strijdt en bidt en vecht. Waar God doorheen werkt. En zo zijn heel veel opwekkingen ontstaan.
Ja. Dus het ontstaat niet per se met het organiseren van een event, maar het staat daarvoor al.
Ja, juist niet, denk ik.
Ja.
Events zijn goed.
Ja.
En het is allemaal mooi met stoomkanonnen en met licht en alles.
Ja.
Maar het gaat uiteindelijk om God. Het gaat om de tegenwoordigheid van God.
Ja.
En de tegenwoordigheid van God, die is alleen daar waar mensen knielend bezig zijn om de dingen van God te verwachten.
Ja.
Dus dat is heel bepalend.
Ja. En je zou zomaar die ene persoon kunnen zijn die dat vonkje of dat ontstekingsmechanisme is.
Zeker, ja. Ja. Zeker. Ja. En mensen dragen dat verlangen in hun hart mee.
Mm-hmm.
En je ziet dat het vuur waait op.
Ja.
Paulus zegt tegen Timotheus, zorg ervoor dat je datgene wat je de handoplegging ontvangen hebt, dat je dat activeert, dat je de gaven van de geest blijft ontwikkelen en het niet laat uitdoven.
Ja.
Dus dat is wat vaak ook gebeurt bij mensen, dat er gaat tijd overheen. Hè. We zijn nu al 60 jaar verder, 70 jaar verder van de Osborne-campagne.
Ja.
En het komt maar niet. En sommige mensen worden daar hopeloos van.
Ja.
Maar God doet nooit datgene wat hij heeft gedaan. Hij doet altijd nieuwe dingen.
Ja.
Hij zegt mijn wonderen en mijn genade en is nieuw elke morgen. Dus we mogen altijd uitzien naar nieuwe dingen.
Ja. Maar hij is altijd dezelfde.
Hij is dezelfde, ja. Zijn woord is hetzelfde, van dezelfde kracht, onveranderd. Maar het gaat om onze harten.
Hmm.
Het verlangen wat wij hebben. En ik zie nu heel veel tekenen ervan. Ook als ik... Kijk, als we over de wereld kijken, er zijn enorme opwekkingen aan de gang.
Ja.
In Brazilië, in Afrika, in landen. Er komen miljoenen mensen bij elkaar.
Hmm.
Dus God is heel duidelijk aan het werk. Maar wij in het Westen, kijk, ik had gedacht, en met corona, en nu met de oorlog in Oekraïne, dat zal voor heel veel mensen een signaal zijn dat we echt op de knieën moeten gaan. Dat we leven in een serieuze tijd. Corona heeft heel veel gedaan bij mensen. En heeft bij mensen ook het geloof weggetrokken. Terwijl je zou verwachten dat mensen echt dan op de knieën zouden gaan, het dan van God verwachten. Maar dat gebeurt te weinig. Maar God blijft doorgaan. En de Heer zoekt en weet wie hij daarvoor nodig heeft. Om echt ook het vuur aan te wakkeren en een enorme opwekking neer te zetten. Ook in Nederland.
Ja. Nou, dat wekt wel verwachting op als ik u zo hoor praten.
Zeker, ja. Zeker. Kijk, het was er ineens in 1958. En het zal er ook ineens zijn.
Ja.
En er is heel vaak geprofiteerd, ook door mensen van buitenaf, dat suddenly it will happen.
Ja.
Ineens. Het is geen programma die je kan bedenken. Als we nou dat doen en dat doen en dat doen,
ja
dan is het volgende dat er opwekking uitbreekt. Zo werkt dat niet.
Is er nog iets wat u graag zou willen vertellen?
Ja, nou ja, ik zou zeggen, als we het hebben over opwekking, ik zou de luisteraars en de lezers willen aanmoedigen om zich daarnaar uit te strekken. Dat is een groot verlangen bij mensen.
Ja.
En wat we zien, meer in verhouding tot voorgaande jaren, dat God is aan het werk. En dat het zichtbaar worden van tekenen en wonderen is ook duidelijk. Is meer dan ooit tevoren.
Ja.
Dus het betekent dat God is aan het werk. En wat wij moeten doen is op die trein meerijden. Instappen en meerijden. En meebewegen waar God mee aan het bewegen is. Niet onze eigen agendas, niet onze eigen programma's. Ik heb heel veel te maken met leiders ook. Door de jaren heen zijn er heel veel pogingen gedaan om leiders te mobiliseren, om samen te werken, om dingen te organiseren. Om een beweging neer te zetten ook. Maar dat blijft hangen op het feit dat heel veel mensen gewoon hun eigen agenda willen volgen.
Ja.
Kijk, er is een agenda van God.
Ja.
En daar moeten we naar zoeken. En dat betekent ook, als daar signalen van zijn, dat we onze agenda's moeten inleveren voor de agenda van wat de Heer wil gaan doen.
Ja.
Maar dat is nog een lastig iets.
Ja.
Dat is nog een lastig iets. Mensen willen toch hun eigen ding doen en hun eigen beweging volgen. Hun eigen dogma's soms ook. Dat maakt het lastig. Maar God breekt daar doorheen. En uiteindelijk zullen we zien dat er iets geweldigs gaat gebeuren.
Ja, prachtig.
Ja,
ja.
Zeker.
Ja. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Vond je het leuk of inspirerend? Vergeet hem dan niet te liken en te delen. En abonneer je op deze podcast om op de hoogte te blijven van de nieuwste afleveringen. Meer weten over wat God doet in Nederland? Ga dan naar www.revive.nl. En steun de missie van Revive door donateur te worden of partner. We zien je graag snel op revive.nl. En nogmaals bedankt voor het luisteren.